Gemeente, we gaan naar Egypte. Een confronterende geschiedenis ligt er voor ons. Een geschiedenis waarvan je de lijnen zo naar deze tijd, anno 2021, zou kunnen doortrekken. Een geschiedenis waar lessen in liggen voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid. Lessen die de Heer ons wil geven. Juist in het Oude Testament, waarin de schittering van Gods gerechtigheid op een bedekte manier naar ons naar voren komt, waar zijn beloften schitteren, om ons een weg te wijzen van genade. Een weg om zo aan de voeten van de Heer Jezus Christus te komen. Lessen die liggen niet alleen voor Jozef, maar voor een ieder waarin het leven de Heere gaat werken. Want wie kan nou Gods wijs beleid doorgronden, hebben we net gezongen. Onbegrepen wegen, en er zullen in het midden van hier van de gemeente ook zijn, die met vraagteken soms door het leven gaan. Wat heeft de Heere nou met ons voor? Dat je het niet begrijpt. Dat je ermee vastloopt. Die vraag, wat moet ik nu? Zo willen we naar onze tekstwoorden gaan luisteren. We schrijven onder onze tekst Gods nabijheid en Jozefs onbegrepen wegen. En daarbij drie gedachten. Ten eerste Gods zegen en Jozefs duisternis. Ten tweede Gods beproeving en Jozefs duisternis. En ten derde Gods genade en Jozefs duisternis. Gods nabijheid en Jozefs onbegrepen wegen. Gods zegen en Jozefs duisternis. Gods beproeving in Jozefs duisternis en Gods genade in Jozefs duisternis. Zo willen we dit ook als inleiding laten zijn, deze verkondiging, voor de preekbespreking straks met de jongeren. Gemeente, waar de schrift mee begint in dit hoofdstuk, dan zien we wat Jozef, dat hij veel heeft meegemaakt. Jozef die het zo goed voor elkaar had. Zoon van een rijke herenboer. Jacob, een man die een groot veebedrijf had. En wat is nu het contrast? Zo groot. Jozef, slaaf in Egypte. Door zijn jaloerse broers in een put gegooid, die er nog over hadden gedacht om hem te doden, maar ze hebben hem maar verkocht aan voorbijgaande slaafhandelaren. En die hebben meegenomen, meegesleept door die hete woestijn, 40, 50 graden, af en toe een slok water en een stukje brood, zodat hij maar heel, om het zo te zeggen, in Egypte zou komen, om daar verkocht te worden. En wat is hij vernederd als 18-jarige jongen toen hij daar tentoon werd gesteld op de slavenmarkt. Alles moest van hem getoond worden om hem zomaar aantrekkelijk mogelijk te laten overkomen. Vooral die kopers die daar stonden. En waaronder ook Potifar. Potifar, een vooraanstaande man van het hof van Farao, en die het eerste recht had om een slaaf te kopen, dat werd Jozef. En Potifar, de schrift zegt, hij is een belangrijk man aan de hof van Farao. Hij is het hoofd van de trawanten. Dat wil zeggen, hij is zeg maar de generaal van het elitekorps wat zorgt voor de beveiliging en de bewaking van Farao en alles aan het hof. Een elitekorps, daar was hij de baas van. Leiding moest hij daaraan geven. Maar omdat hij deze belangrijke functie heeft voor farao en dat hij dus overal in het paleis moest zijn om te zorgen voor de bewaking, moest hij dus ook bij het harem van farao zijn. En dat betekent iedere man die in direct contact met het harem stond, die was een oinoog. Dat wil zeggen, een man die ontmand is, iemand die gecastreerd is. Dat was een voorwaarde voor die functie. En ondertussen had Potifar door zijn belangrijke functie ook een eigen bedrijf, kan je wel zeggen. Had een groot huis met landerijen. En had veel personeel in dienst, ja, slaven, die hij had gekocht. Want dat bedrijf moest gemanaged worden, moest aangestuurd worden. En in dat huis, en op die manier, komt Jozef in het huis van Potifar. En dan worden we gelijk geconfronteerd met die indringende woorden. En de Heere was met Jozef. Zodat hij een voorspoedig man was. In de slavernij. In de duisternis van die onbegrepen weg van Jozef komen die woorden naar ons toe. En de Heere was met Jozef. En jongens en meisjes, daar staat Heere met hoofdletters. Wat betekent dat? Dat is de genade. Dat is de God van het genadeverbond. Dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. Het is die verbondsgod die in zijn genade omziet naar Jozef. Het is die verbondsgod die Jozef gaat zegenen. En Jozef die krijgt kracht om in het huis van Potifar aan het werk te gaan. En Jozef die gaat zijn werk heel nauwkeurig doen. En je merkt, gemeente, tenminste in het huis wordt dat opgemerkt. Want in tegenstelling tot alle andere slaven heeft Jozef een open houding naar zijn meester toe. Als slaaf in die tijd, dan bleef je ver bij je meester vandaan. Alleen als je bij hem moest komen, dan deed je direct wat hij gedaan had en dan verdween je weer. Want anders kon het wel eens je leven kosten als je iets verkeerd deed. Jozef niet. Jozef stond er heel open in. En daar zien we iets terug, gemeente, van het liefhebben van Jozef van de Heere. Met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn leven. En het kenmerken daarin. En dan kan je zien hoe dicht wij bij de Heere wil leven, ook liefde tot zijn naaste als zichzelf. Tot die slavenheer Potifar ging liefde uit. En Potifar die merkt dat op. Potifar die ziet de grote toewijding waarmee Jozef zijn werk aan het doen is. En de verantwoordelijkheid die Jozef neemt. En Potifar die besluit op een gegeven moment om Jozef aan te stellen als hoofd van zijn huishouding. Je kan zeggen, hij wordt uitvoerend directeur. Want alles wat Potifar in bezit heeft, daar krijgt Jozef, de slaaf, de verantwoording voor en de leiding erover. En weer een opvallend punt, gemeente, want Jozef die misbruikt zijn positie niet. Want wat in die tijd wel heel gebruikelijk was, dat als slaven meer verantwoording kregen, een opzichter werden, dan gingen ze die positie misbruiken om die andere slaven weg te houden, te mishandelen zelfs, zodat er niet iemand anders als concurrent voor die positie gezien kon worden. Jozef niet. Jozef die had liefde tot zijn meester Potifar en tot ook zijn medeslaven. Heel nauwgezet dient Jozef Potifar. Nou, alles wat er is gebeurd, gemeente, dat kunnen wij ons niet eens voorstellen. Terwijl je het zo goed had thuis bij vader Jacob. Vervolgens in een put. Vervolgens door de woestijn gesleept. Tentoongesteld. En dan je verantwoording nemen. En nog steeds de Heere dienen, die trouwe verbondsgod. En dan het opmerkelijke dat Potifar, en vergeet ook niet zijn vrouw, en heel het huis van Potifar, die worden gezegend. Ja, niet om iets van hen. Helemaal niets. Nee, de Heere God die zegent alles om Jozefs wil. En dan niet alleen in het huis, maar ook op het veld. En iedereen die krijgt meer dan dat ze recht op hebben. Het huis van Potifar werd overdadig door de Heere gezegend. Ze ontvangen een zegen vanwege Jozef. Omdat de Heere naar Jozef is. En heel nadrukkelijk zien we terug, gemeente, in de schrift. Vers 6. Potifar liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had. En dan komen die woorden. Behalve van het brood dat hij at. Dus dat wil zeggen dat Potifar de verantwoording alles aan Jozef overliet, behalve over het eten. En daar wordt zichtbaar dat Jozef in alle overtuiging nog steeds de Heere God diende. Daar staan we, gemeente, op het scherpst van de keuzes die Jozef in zijn leven heeft gemaakt. Met die paar woorden. Want wat betekent het? In het Oude Oosten was heel gewoon dat als je verhuisde of als slaaf in een land kwam, zoals Egypte, dan liet je je eigen goden achter en je ging de afgoden van dat land, van dat huis, van de heer van dat huis dienen. En het huis waar Jozef terecht is gekomen, dat was vol van afgoderij. De afgod die Potifar diende, dat was de afgod Ra. En dat zien we terug in de naam van Potifar. Potifar betekent degene die Ra, dus die afgod, geschonken heeft. En dat weigert Jozef. Jozef die gaat niet de afgoden dienen. Hij blijft de Heere dienen. In dat huis wat doortrokken is van afgoderij. Daar in dat huis, daar blijft Jozef op zijn plaats. Voor het aangezicht van de Heer. En de consequentie van deze keuze om de Heere te blijven dienen, dat betekent dat hij nog steeds in de ogen van die Egyptenaren een onreine buitenlander is. Hij mag daarom niet aan de tafel van Potifar deelnemen. En in zijn hart zal Jozef daar nou juist blij om zijn geweest. Als hij daartoe gedwongen zou zijn om aan die tafel van de afgoderij deel te nemen. Maar hij wil zich niet verontreinigen. En die paar woorden, dat klinkt door de diepte van de liefde van Jozef om de Heere te blijven dienen. Want u moet zich maar voorstellen dat je in zo'n omgeving komt waar iedereen bijna je dwingt om de afgoden te dienen. En dat je niet anders kan. En dan had Jozef geen Bijbel. Jozef. Hij had alleen de belofte. De belofte die de Heer aan Adam en Eva had gegeven. De belofte die de Heer aan Abraham had gegeven. De belofte die de Heer aan zijn vader Jacob had gegeven. Waar hij mee groot is gebracht, de grote daden van de Heere. Dat was wat Jozef had in het huis en de Heere heeft dat willen gebruiken in zijn hart. En daar leefde het geloof in zijn hart in die almachtige God. En die duisternis waarin hij is terechtgekomen, in die onbegrepen weg die de Heere met Jozef gaat, daar blijft hij nog steeds een dienaar van die allerhoogste God. Wat zal het voor Jozef geweest zijn? En alles wat hij heeft meegemaakt. Dat de Heer hem ging zegenen. De Heere heeft mij niet verworpen. De Heere trekt met mij op, ook hier in Egypte. Als zou er opstand in zijn hart geweest zijn. Gemeente, ik heb het wel eens gezegd, misschien ook hier al de vorige keer. Jozef, die zou toch in zijn hart af en toe opstandig geweest moeten zijn. Dat hij met een vuist tegen de hemel heeft gestaan. Heere, wat doet u nu? Maar dat is niet waar. We vinden nergens in de schrift iets van opstand van Jozef tegen de Heere. Hij volgde de Heere. En dat kan niet anders dan dat de Heere rust en vrede in zijn hart heeft gegeven, omdat hij met Jozef is. Gescheiden van zijn vader en van zijn moeder, van zijn broers. Alle zekerheden is hij kwijtgeraakt. Maar de Heere God was met hem. En dat geeft Jozef troost. In de dienst aan de Heere. En dat leeft in zijn hart. Nou gemeente, dan komt die vraag op u, op jou, op mij af. Die scherpe vraag. Dienen wij het heidendom? Dienen wij de afgoden in onze huizen? Of dienen wij door genade de Heere God? De enige ware God, de levende God. Want daar draait het hier om. Dat je afgesneden bent van al je zekerheden. En dat je de weg hebt leren zoeken naar de troon van genade. Dat als het ware je niet anders kan dat de Heer aan te lopen als waterstromen. Dat wil zeggen, dat water als dat gaat stromen, dan stroomt het naar het laagste plek toe. Dat we op onze knieën terechtkomen. En dat we de Heere gaan bidden. Dat je iets van de genade van de Heere God in je leven mag proeven. En je mag zien dat de Heere dat geeft in je ogen en je hart. Dat onderscheid om te zien wat heidens is. En wat tot de dienst van de Heere hoort. Dat je al is het in beginsel iets van die kennis van de Heilige Geest in je leven mag kennen, die onderwijs geeft en dat je getrokken wordt naar de voeten van de Heer Jezus Christus. Het onderscheid tussen zonde en schuld leert zien en wat van de Heere God is in je leven. Is dat je al geestelijke ogen hebt gekregen om die dingen te onderscheiden, zelfs zoals Jozef koos tegen het eten van Potifar. En dat vrezen van de Heere in je leven geboren wordt, in je hart geboren wordt. En die droefheid naar God over de zonde in je leven is gekomen. Gemeente, hebben we als zondaar onszelf leren kennen voor God. Heb je die gerechtigheid van Christus in je leven nodig gekregen? Juist als die golven van moeite en verdriet in je leven over je heen slaan. Dat je denkt, net als Jozef, dat je door een woestijn met 40, 50 graden wordt doorgesleept. Dat je voelt hoe je gevangen zit in de zonde. Dat ongerechtigheid van jezelf op je afkomt. En tegelijk dat verlangen om daarvan verlost te worden. Verlangt of de Heere met jou zou willen optrekken. Zien we dat onderscheid in ons leven. Of de wil van God in ons leven wordt teruggevonden. Zien we dat in onze vriendenkring. Zien we dat in ons werk? We noemen ons wel christen. Maar zijn we het ook in ons hart, gemeente? Is het in ons spreken te zien, te horen? Is het in ons gedrag te zien? Dat we God hebben leren dienen. Dat wij een christen willen zijn. In hart en nier. Jozef, die mag delen in die genade van God. En hier laat hij als het ware zien dat hij een, dat noemen we dan, een type van Christus is. Dat hij iets van het beeld van Christus laat zien. Hij is een Hebreër. En dat wil hij blijven. Hij is dienaar van de Allerhoogste God. En dat wil hij blijven. En de Heere God, die zegent Jozef, omdat hij iets wil terugzien van zichzelf in het leven van een zondaar. Ik zei het net al, die vraag, zijn we nou in hart en nieren christen of is het alleen maar uiterlijk? Als dat het laatste is, als we dat onderscheid niet kennen. De gemeente, dan vrees ik dat er ook niet de verlangen is naar vrede met God door Jezus Christus. En dan vinden we het leven wel fijn. In het heidendom, met een christelijk reformatorisch sausje eroverheen. Maar het leeft niet in het hart. En honger en dorst naar de gerechtigheid in Christus, dat is er niet. En hier wordt ons vanmiddag voorgehouden hoe een jonge jongen, 18 jaar, 17, 18 jaar, in een onbegrepen weg, mag opmerken dat de Heere met hem is. Maar dat blijft niet zo. Dan komen we bij de tweede gedachte. Want dan komen we bij iets onbegrijpelijks. De Heere gaat hem ook nog beproeven daar in het huis van Potifar. Het lijkt erop dat die zegen van de Heere niet voortduurt. Tenminste voor het oog. Want wanneer Jozef op een dag aan het huis, in het huis aan het werk is, dan ziet de vrouw van Potifar hem. Dan blijkt wel dat ze hem al een tijdje met andere ogen ziet. Want er staat niet voor niets in vers 6. Jozef is schoon van gedaante en aangezicht. Dat wil zeggen, hij is een knappe en sterke man. Hij valt ook op. Hij valt op bij de vrouw van Potifar. En uit de geschiedenisoverlevering, en dan blijkt dat de Egyptische vrouwen van die tijd, die vrouwen uit hogere kringen het huwelijk niet zo nauw nemen. In het verborgene kwam overspel voor. Allerlei andere zaken. Dat hoorde er stilletjes gewoon allemaal bij. Op zo'n manier dat het huwelijk niet is bedoeld zoals het is bedoeld. En zo ook die vrouw van Potifar. Want Potifar is vanwege zijn functie veel van huis. Je kan ook nog zeggen dat het huwelijk van Potifar met zijn vrouw een zakenhuwelijk is. Want kinderen zullen er niet komen. Omdat hij een oinoog is. Vanwege zijn functie aan het hof is Potifar in de ogen van zijn vrouw geen echte man. En zij ziet die Jozef zo in huis aan het werk en ze laat haar ogen op hem vallen. En dan probeert ze hem te verleiden en ze probeert Jozef in de macht te krijgen. Als een roofdier sluipt ze door het huis om hem in de gaten te houden. Want ze ziet het uiterlijk van Jozef aan. Een zegen die de Heer aan Jozef heeft gegeven. Toonbeeld is hij van vrede en rust in het huis van Potifar. Vrede en rust die de Heer hem geeft. En zij wil Jozef hebben voor de bevrediging van haar gevoelens. En gemeente, ook weer opvallend, want als Jozef nu zou ingaan op die uitnodiging van de vrouw van Potifar, dan zou hij het helemaal voor elkaar hebben. Wij zouden zeggen, die heeft het gemaakt. Dit zou goed zijn voor zijn carrière. Potifar is tevreden. Want hij dient zijn meester met grote verantwoordelijkheid. En alles loopt op rolletjes. Maar als die vrouw van Potifar ook tevreden zal zijn, dan zal wel Jozef nog belangrijker worden binnen het huis van Potifar. Maar ook bij de vriendinnen van die vrouw van Potifar, van de vrouw van Potifar, zal hij goed bekend worden. En hij zou zelfs vrijgelaten kunnen worden. En Jozef weigert. Jozef die blijft staande voor het aangezicht van de Heer. En daar zien we, gemeente, weer iets van het beeld van Christus. Jezus Christus, die is in de grootste verzoekingen staande gebleven. Op het moment dat de duivel hem het koninkrijk aanbood. Jezus van Nazareth, jij hoeft niet te sterven, jij hoeft niet te lijden. Als je maar één keer voor mij buigt, dan krijg je heel deze wereld. De Heer Jezus Christus weigerde. En Jozef weigert hier ook. En het gaat nog verder. Jozef die wijst op de verantwoording. De verantwoording die hij heeft richting haar man. Want Potifar die heeft zo'n grote verantwoording. Om voor alles te zorgen, dat heeft hij aan Jozef gegeven. En dat vertrouwen van Potifar wil hij niet beschamen. En nog meer, en dat is misschien wel het belangrijkste, Jozef weet ook, hij kan dat niet doen voor Gods aangezicht. Want de Heer is met hem. En de Heer heeft hem gezegend. Hij wil geen groot kwaad doen dan om tegen die allerhoogste God te zondigen. En Jozef die weigert om dat ene te nemen wat niet aan zijn zorg is toevertrouwd. Dat hoort bij Potifar. Opmerkelijk, hij wijst zelfs de vrouw van Potifar erop. U bent de vrouw van Potifar. U moet hem trouw blijven. En dat Jozef geen groot kwaad wil doen tegen Potifar. Nee, nee, nee. Hij wil geen groot kwaad doen door te zondigen tegen God. Weet u wat Jozef hier doet? Jozef die geeft die vrouw nog de mogelijkheid om zich te bekeren en te erkennen dat zij wettelijk verbonden is aan maar één man. Dat ze niet mag zondigen door vreemd te gaan. In feite zegt Jozef hier, bekeer uw vrouw van uw dwaze weg. Want ik, Jozef, dien de allerhoogste God. En die genadevolle God, die zou u ook moeten dienen. En die vrouw die luistert niet. Ze slaat haar nagels uit als een roofdier. En gemeente, u moet het zich voorstellen, dat verleiden gebeurt niet één keer, niet twee keer, maar vele malen. En de druk op Jozef wordt steeds groter. Hij zal letterlijk en figuurlijk onder hoogspanning hebben gestaan. Elke keer wanneer die vrouw letterlijk meer van zich al bloot hebben gegeven. Om Jozef te vangen als een prooi. Elke keer ziet die vrouw haar prooi voorbij komen. Elke keer iets dichterbij. En zij wacht op dat moment om hem te grijpen en hem in bed te krijgen en haar doel te bereiken. En die gemeente, daar zie je het, waar de Heere God zijn zegen geeft. Is elke keer weer die duivel erbij om die zegen weg te nemen. Wanneer de Heere werkt in het hart van een zondaar. Dan is die duivel erbij om een mens weer terug te trekken in het moeras van de zonde. En hier gebruikt hij die vrouw voor. En op die dag wanneer niemand in het huis aan het werk is, en allemaal op het veld buiten aan het werk is, misschien komt Jozef dan net te dichtbij. Ze grijpt hem. En ze randt Jozef aan, kan je wel zeggen. Jozef die wil het niet, hij weigert. En hij ziet een mogelijkheid om bij haar weg te vluchten en naar buiten te rennen. Jozef die haat de zonde. Hij wil er vandaan vluchten. Het is net als Wat u misschien wel eens meegemaakt hebt op vakantie, je gaat daar op een bergpad of door een bos heen en opeens kronkelt daar een slang over je pad heen. Dan schrik je, dan doe je een stap terug. En nog een stap terug. En jongens en meisjes, misschien ben je er wel vandaan weggerend. Oh, want als je gebeten wordt door een giftige slang. Zo is het toch met de zonde, dan moet je vandaan vluchten. Jozef, die doet het. Weg bij die vrouw. Maar hij moet zijn overkleed, wat hij droeg, achterlaten bij haar. En dan zit die vrouw met dat kleed en dan gaat zij ook weer nadenken. Ze is haar prooi kwijt. En het dringt toch gauw door deze vrouw door dat als Jozef haar man als eerste te spreken krijgt, dan valt ze door de mand. En ze weet dat in Egypte openbaar overspel hard wordt gestraft. Dat kan haar leven kosten. Al was het een leeg huwelijk, Potifar zal niet accepteren dat een andere man publiekelijk bij zijn wettige vrouw komt. Daarom roept ze maar die andere personeelsleden erbij. En ze vertelt de leugens dat Jozef haar wilde aanranden. Ze verdraait de waarheid. En in dat verdraaien van de waarheid, dan geeft ze nog ten overstaande van haar personeel haar man de schuld. Mijn man is het geweest, die Jozef, die Hebreeuwse allochtoon in huis heeft gehaald. Ze doet er alles ervoor dat ze een nep-alibi heeft en dat alle schuld op Jozef geschoven kan worden. Op dat moment zie je de duisternis van de duivel het huis intrekken. En het overige personeel wordt er ook mee geïnfecteerd. Met die leugen van die vrouw. En je ziet het weer, gemeente, de ene zonde brengt de andere zonde voort. Die vrouw die wil haar zonde en begeerte bedekken. De waarheid die mag niet aan het licht komen. En het personeel durft niet eens wat te zeggen, want dat kan ook hun leven kosten. En Jozef staat buiten. Maar dat is heel opvallend, gemeente. Hij is er niet vandoor gegaan. Je zou toch in zo'n situatie zeggen, tenminste, dat zouden wij misschien wel doen. Ja, tenminste, ik zelf. Dan kom je buiten en je denkt, dan moet ik weg. Dan wil ik terug naar huis toe, dan maar die woestijn door. En misschien red ik het om door die hitte van die woestijn heen te komen. Maar Jozef niet. Jozef geheel anders. Jozef die blijft bij het huis waar hij verantwoordelijk voor is. En daar zie je dat de oprechtheid in zijn hart leeft. Want hij heeft er toch alles aan gedaan om de zonde niet op te zoeken. Gemeente, is dat nou die les niet naar ons toe? Dat we onszelf juist in gevaar brengen als wij de zonde zouden opzoeken. Als je dus op plaatsen komt waarvan je weet, waarvan je in het hart wel weet dat je er niet hoort. Als we bewust naar muziek gaan luisteren waar het over seks en geluk gaat en niet over de dienst van de Heere. Jongeren, mag ik jullie eens vragen. Welke muziek staat er bij jullie op je playlist van Spotify? Als u de gemeente niet weet wat Spotify is, dat Spotify is een internetprogramma waar muziek te verzamelen is en te delen is met anderen, met vrienden in een vriendengroep. Ik denk dat er jongeren wel zijn die weten dat daar nummers op staan, waarvan je hart wel hoort, weet. Die horen daar niet. Want dat komt niet overeen met het woord van de Heer. En je weet ook wel dat je dat niet moet delen. Maar ja, je vrienden delen toch ook alles met jou. En je wordt weer de zonde ingetrokken. En hoe gemakkelijk gaat het, gemeente, door iets te luisteren, ook in die muziek, dat er gevloekt wordt. Maar ook, gemeente, op andere plaatsen. Ik heb het voor de vakantie zelf meegemaakt. Dat je in de auto zit. En je hoort een nieuwsbericht en dan wil je even onder het rijden op de NOS-app drukken. En je drukt dan daarop. Het eerste geluid wat de auto binnenkomt is een vloek waarin de naam van de Heer wordt gelasterd. Een vloek die door merg en been gaat. Wat doet dat zeer? Hoe makkelijk, gemeente, komt het bij ons binnen en wat doet het dan zeer? Je wilt het niet. En toch gebeurt het. Nieuwsbericht. En zo worden er allerlei dingen naar ons toegestuurd die je ongevraagd binnenkrijgt en je drukt erop en je ziet dingen waarvan je weet dat staat in scherp contrast met het woord van de Heere. En voor je het weet val je weer in de zonde. Want er zit nog iets grappigs of leuks in dat je toch weer doorstuurt. Gemeente, is dit niet nou te vergelijken met precies als je bij een benzinestation komt, dan hangt er altijd een bord in het openbaar, geen vuur gebruiken. Als je daar vuur gebruikt, gebeurt er in eerste instantie niets. Zelfs niet als je een lucifer direct in een vat met benzine zou stoppen, gebeurt er niks. Maar als je met die lucifer die brandt boven het vat zou houden van benzine, of boven je tank, je ziet het niet. Maar daar hangt die damp die onvlambaar is. En dan ontploft de boel. Een steekvlam. Van het een op andere moment, je hebt het niet gezien, niet eens geroken. En je zit in de hitte, midden in de hitte van de zonde. En dan zegt het woord van de Heere, dat in de onderhouding van Gods geboden grote loon ligt. Begrijpen we, gemeente, de functie van Gods wet? Gods wet is de richtingaanwijzer. Die verbodsborden en die gebodsborden die ons laten zien dat de weg van de Heere, als je daarna leeft, veilig is om bij de zonde weg te blijven. Want de wet is de tuchtmeester, is de pedagoog, is de leermeester tot Jezus Christus. Tegelijk als je eigen hart leert kennen. Als je eigen onreinheid leert kennen. Als je je eigen schuld leert kennen. Wanneer de wet van God op je afkomt. En de wet van God tegen jou zegt. Je bent een Adamskind. En jij hebt gezondigd. Ik heb gezondigd tegen al de geboden van de Heer. Dan brand je aan de vlammen van de zonde. Voelen we, gemeente, iets nu van de pijn van Jozef, nu hij buiten staat. Door genade mocht hij staande blijven. Door genade mocht hij daar nog die vrouw erop wijzen dat hij geen groot kwaad wil doen, dat hij niet wil zondigen tegen de Allerhoogste God. Dat hij nu vol zit met de pijn van onrecht. Dat hij onschuldig alle schuld gaat krijgen. En jongens en meisjes, jullie weten dat als jullie ergens van beschuldigd worden, waarvan je 200% weet dat je het niet hebt gedaan, dan protesteer je. Ik heb het niet gedaan. En dan word je boos. En dan kan je zo boos worden dat je die ander wel een dreun zou willen geven. Maar Jozef niet. Zijn hele leven staat daar op de kop. De duisternis die vat op hem probeert te grijpen. En nu, gemeente, zo is het geestelijk ook zo. Want als de Heere God met zijn geest in het hart gaat werken, dan raak je al je zekerheden kwijt. En er komt al je verlorenheid op je af met die droefheid over de zonde. En tegelijk dat verlangen naar de gerechtigheid. Een verlangen of de Heere in Jezus Christus nog zijn straf zou willen afwenden. En je weet in het diepst van je hart dat je die straf wel hebt verdiend. En dat je schuldig staat aan Gods wet. Maar je kan er niet van doorgaan. Want je kan niet leven zonder die genade van de Heere. Dan ga je niet op de loop voor Gods wet. Het enige waar we van weg mogen lopen en hardhollen, dat is weg van de zonde. Maar ten diepste wil je niet weg bij de Heere. Maar daarbuiten, waar Jozef staat, gemeente, daar lijkt die genade van de Heere zo ver weg. De Heere was toch met hem? De Heere heeft hem toch gezegend? En dat is nog niet alles, want dat gaat verder met Jozef. Dan komen we bij de derde gedachte. Maar dan komt Potifar thuis. En zijn vrouw die gaat hem vertellen wat Jozef allemaal gedaan zou hebben. Hij kan niet anders dan die leugens van zijn vrouw te geloven. Want je zou toch zeggen, hij kent zijn vrouw toch? Hij weet toch hoe ze in elkaar zit? Ja, dat weet hij. Maar hij weet ook nog een ander ding. Dat als deze geschiedenis naar buiten komt, en farao die krijgt het te horen, dan kan hij ontslagen worden en misschien zelfs kan zijn leven afgenomen worden. Want als je eigen huishouding en als je eigen bedrijf niet kan managen, hoe kan je dan farao beschermen? Hoe kan je dan leiding geven aan het elitekorps van de lijfwacht van farao? Hoe kan je nou toezicht houden? Ja, Potifar is ook bang voor zijn eigen hachje. En bang voor zijn vrouw. Want hij hoort heel duidelijk hoe die vrouw ten overstaande van iedereen hem de schuld geeft dat hij die Hebreeuwse Jozef in huis heeft gehaald. Potifar die wordt boos, dit wil hij niet. Hij weet wel welke grote problemen op hem afkomen. Dan laat hij Jozef grijpen en dan brengt hij hem naar de ergste gevangenis die er in die tijd was. De staatsgevangenis. Daar zitten de staatsmisdadigers, de vijanden van farao. En degenen die in die gevangenis geworpen worden, die komen er nooit meer uit, tenzij er nog een mogelijkheid tot gratie zou zijn. Nou, we kennen de geschiedenis van de schenker en de bakker. De schenker, die wordt dan door farao hersteld, maar die bakker moet het met zijn leven bekopen. Je zit daar levenslang in de gevangenis. Jozef komt nog dieper in de ellende. Ik zei het al, we lezen nergens hoe Jozef dit ervaart en dat hij boos is geworden. Nu in de staatsgevangenis. Het meest verschrikkelijke plekje in Egypte. Maar ook daarin zien we weer iets gemeente confronteren, want Jozef die onderwerpt zich aan het gezag. Jozef is gehoorzaam. Zouden we niet boos zijn, gemeente, in zo'n positie? Ten diepste zit het toch in ons hart, bekijk het maar. Jozef niet. In die gevangenis geeft hij zich over weer aan de Heere God die rechtvaardig oordeelt. En in die onderwerping dan zien we dat zijn hart op de Heere nog steeds is gericht. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot Jozef. En hij gaf Jozef genade in de ogen van de overste van de gevangenis. De hand van de Heere die werkt door in de gevangenis. En de directeur die krijgt oog voor Jozef. En Jozef die hoeft niet vast te zitten, die mag zich vrij bewegen in de gevangenis. En dan zien we exact hetzelfde weer, dat de directeur van het gevangenhuis hem alle verantwoordelijkheden gaf. Omdat de Heere met hem was en wat hij deed, dat deed de Heere voorspoedig voortgaan wel gedijen. Weer zegende de Heere Jozef, omdat Jozef voor het aangezicht van de Heere diende. Wat zal dat nou voor Jozef geweest zijn, gemeente? In die gevangenis, met al die misdadigers om hem heen, dat hij weer op mocht merken, de Heere is met mij. Onbegrepen weg. Doch de Heere was met Jozef. Jozef die weet het. Niet de duivel, niet de wereld, niet mijn eigen vlees heeft het laatste woord, maar de Heere. Want de Heere regeert. En jongens en meisjes, misschien zijn jullie al naar dat woord goede tierenheid aan het kijken. Wat betekent dat woord nou? Het is een moeilijk woord. Misschien is dat wel het duidelijkste uit te leggen met die psalm die we ook straks gaan zingen met dat vers. Want goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslag. Dan heb ik alweer 3 woorden nodig om iets van de diepte van de goede tierenheid weer te geven. 3 woorden. Allereerst zijn goedheid. God is onuitsprekelijk goed voor zondige mensen. En wie met die goedheid van de Heere te maken krijgt, die weet, daar raak je nooit en te nimmer over uitgedacht. Hoe kan de Heere nou goed zijn voor een zondaar? Maar de goedheid van de Heere zal voor zijn kinderen nooit en te nimmer eindigen. Zijn goede tierenheden, zijn goedheid, maar ook zijn trouw. God blijft trouw aan zijn genadeverbond, dat hij eenzijdig heeft beloofd aan zondaren, dat zijn Zoon Jezus Christus zal komen. Dat heeft hij aan Adam en Eva voorgehouden in de moederbelofte. Dat genadeverbond heeft hij aan Abraham voorgehouden. Dat heeft hij hier in feite ook aan Jozef voorgehouden. Ik, de Heere, zal zijn die ik zijn zal. Ik blijf trouw tot in eeuwigheid. Er komt geen einde aan. En zijn waarheid. Jongens en meisjes, de Heere doet altijd wat hij zegt. Hij geeft en hij doet wat hij belooft. Wij verbreken onze beloften. Maar de Heere doet dat nooit. Dat is een waarheid. En dat staat vast, onwankelbaar vast op het fundament van de Heer Jezus Christus. En wat een fundament voor een huis is, is Gods goede tierenheid voor degene die de Heere mogen kennen en vrezen. En dat zien we hier in de gevangenis. Dat zien we hier bij Jozef. Dat de Heere omziet naar Jozef vanwege zijn goedheid. Vanwege zijn diepe trouw, vanwege zijn waarheid, vanwege zijn goede tierenheden, toont hij genade aan een verloren Adamskind. Ik zei dat net, dat de Heere goede tieren is voor Adamskinderen vanwege het genadeverbond in Christus Jezus. En daar heeft Jozef uit leren leven. Ja, zegt u, maar dat kan toch niet? We zitten hier aan het begin van de Bijbel. De Heer Jezus is nog helemaal niet gekomen. De Heer Jezus die is nog niet op Golgotha gestorven. Hij heeft daar nog niet gebogen onder het recht van God. Hij heeft nog niet de eer van God hersteld. Ja, dat klopt. Maar de toezegging dat de Heere dat zal geven in Christus, die ligt er al. Die toezegging ligt er vanwege dat genadeverbond en dat wordt hier zichtbaar. Luister nog eens naar de tekst, gemeente. Doch de Heere was met Jozef. Waar ligt nu dat fundament? Hoe kan de Heere nu met Jozef, met zijn volk zijn? Vanwege de Heer Jezus Christus. Want die belofte dat hij zou komen was de eerste belofte die de Heer heeft gegeven. Na de zondeval in het paradijs. Nog voordat hij het aardrijk vervloekte. En voordat hij de mens het paradijs uitdreef. Daar was die belofte. En dan wijzigen we nu iets de tekst. Dat mag hier. Doch de Heere was met ons. God met ons. Immanuel. De profetieën van Jesaja, hoofdstuk 7, het 14e vers. God met ons is beloofd, dat kind. De Heere die kan alleen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, als nu in 2021, met zondaren zijn, omdat zijn Zoon Jezus Christus, de beloofde Immanuel, is gekomen. Hij heeft de toren van God gedragen onder dat recht van God op Golgotha. In die volkomen verlatenheid heeft hij die weg van genade geopend, zodat de Heere met zondaren kon zijn. En daarom kon Jeremia het uitroepen op de puinhopen van Jeruzalem. Het zijn de goede tierenheden van de Heere dat wij niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. In Christus, door Jezus Christus, wil de Heere zijn genade aan zondaren schenken. Hier zien we in die gevangenis van dat oude Egypte de heilsgeschiedenis gaan schitteren. In die moederbelofte die in Genesis 3 is geschonken, zien we hier in die gevangenis omhoog komen. Want we zien iets terug in Jozef van Jezus Christus. Jezus Christus, zegt de Hebreeënbrief, diezelfde gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Zien we dat niet in het leven van Jozef? Zou het op dat moment niet geweest zijn, gemeente, dat de duisternis in het leven van Jozef wegtrok en dan in die donkere gevangenis, dat daar de schittering van de gerechtigheid van Christus ging schijnen. Toch de Heere was met Jozef. Mag u daar iets van kennen, dat de geest heeft overtuigd van zonde. Dat de geest u heeft overtuigd van het oordeel, van gerechtigheid en van oordeel. Je weet dat je ligt in banden van de zonde en de ongerechtigheid. Dat je niet anders kan in op je knieën te vallen om genade te smeken, omdat je zonder deze Jezus Christus verloren zou gaan. Is dat niet gemeente, dat leven wat jullie jongens en meisjes wel kennen, wat je op vakantie, als je in een tunnel wandelt, waar geen licht is, dan op een gegeven moment zie je aan het eind van die tunnel een lichtje schitteren, een lichtpuntje, en dan weet je, daar is de uitgang. En bij iedere stap die je dichterbij komt, en we herkennen dat wel ouders, kinderen die gaan steeds harder lopen, want ze willen bij die uitgang komen. En als ze dan buiten komen, dan wordt de heerlijkheid van de zon zichtbaar. En zo is het ook geestelijk. Als de Heere gaat werken in de duisternis van het Adamsleven, dan word je door de Heilige Geest gekeerd, bekeerd naar het licht. En misschien in het begin zo'n klein lichtpuntje. Maar de Heilige Geest trekt en die laat je steeds meer en meer zien van die zonde gerechtigheid die opgegaan is in Jezus Christus. En dan kan het donker zijn nu in je leven. Dan kan je denken gevangen te zitten in onbegrepen wegen. Maar als dat licht van Christus gaat schijnen in je leven, dan ga je toch net als Jozef leren bukken en buigen in een onbegrepen weg, en dat je je leven in zijn handen kan leggen. En dan zegt het woord, dan ontvang je ook genade voor genade. Het kan alleen omdat Christus de meest duistere weg van het is gegaan die er bestond. Een weg die wij nooit en te nimmer hoeven te gaan, tenzij we de genade van Christus afwijzen. Maar Christus is die volkomen verlatenheid ingegaan, waar geen enkel licht meer was. Maar op die paasmorgen, toen hij opgewekt werd uit het graf door zijn eigen vader, ging de zonde gerechtigheid voor eeuwig op voor het volk, dat zijn genade heeft leren kennen. Zo strekken de goede tierenheden van de Heere God door Jezus Christus zich uit tot zondaren. Het is zijn goedheid, zijn trouw, zijn waarheid. Tot zondaar. Zondaar. Die door smeken en gebeden hun hart hebben leren richten, hebben leren zien. De vrees des Heeren is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit, nooit, nooit en te nimmer vergaat. Doch de Heere was met Jozef. God met ons. Immanuel. Om Christus wil. Amen.